Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars, via internet hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger in deze dienst is dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is Markus 7, vers 31 tot 37. Dan de collectes, die zijn voor de slotzang. Vandaag is het hulpverleningszondag. Een folder kunt u meenemen. En de eerste en tweede collecte zijn bestemd voor hulpverlening in binnen- en buitenland. Bij de uitgang is de collecte zoals gebruikelijk voor het bouwfonds. Zaterdag 7 februari is er om 19 uur de verkiezing van ambtsdragers. Voor het ambt van ouderling zijn gekandideerd de broeders C. van Appeldoorn, B. Blankenstein, A.J. van der Blonk, B.J. te Brake, C.J. Diepeveen, J. Eisma, G.T. ten Hoven en J.P. Rauwbos. En voor het ambt van diaken de broeders M. Bosma, T. Bouw, A.M. Langelaar en C. de Mol. De kerkenraad vraagt om voorbeden voor deze verkiezingen. Door een storing bij de KPN is het vandaag niet mogelijk om naar de kerkradio te luisteren. Mocht u vandaag nog iemand spreken die hierdoor gedupeerd is, wilt u hem of haar dan hiervan op de hoogte brengen. We gaan nu zingen Psalm 147, vers 3 en 6. En de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit Psalm 146, het vijfde, het zesde en het zevende vers. Het is de Heere die het recht van de armen, van de verdrukten gelden doet. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht en wie in het stof lag neergebogen, die wordt door hem weer opgericht. En het is de Heere die de vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Laten we deze morgendienst samen beginnen met het zingen van Psalm 146, vers 5, 6 en 7. Ook vanmorgen luisteren we naar Gods geboden, richtsnoer voor ons leven. En daarna zingen we met elkaar uit Psalm 119, het 34ste vers. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. Leer mij uw wet in haar rechte zin en maak mijn hart tot uw geboden genegen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet al dus samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste, het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
We willen samen het aangezicht van de Heer zoeken in voorbeden, in dankzegging. We willen de Heer ervoor danken dat onze zuster van zorgen weer thuis is uit het ziekenhuis. Al waren er gisteren weer complicaties, is ze weer voor een dag terug geweest. Maar we zijn dankbaar dat ze toch weer thuis mag zijn. En we willen voorbeden doen voor onze broeder van Ginkel, van het Elgerpad, ouderling van Ginkel, die vanwege longproblemen moest worden opgenomen in het ziekenhuis van Ede. En willen samen ook de stemmingsvergadering van komende zaterdag aan de Heere opdragen. Laten we het aangezicht van de Heere met gebed zoeken. U heeft vanmorgen al tot ons gesproken, Heere, toen we zo samen de psalmen mochten zingen. En in psalm 146 kwam het zo duidelijk naar voren dat u het bent die het recht van de armen gelden doet. Dat u in liefderijk erbarmen, dat u ook zich neerbuigt over allen die uw zorg en uw steun zo nodig hebben. U bent het, Heere, die zich over weduwen, over vreemdelingen ontfermt. We hebben dat gezongen, we hebben dat gehoord vanuit die psalm 146. Zo bent u. Zoals u zich openbaart, zo bent u. En nu mogen we vanmorgen horen, Heere, dat ook wij dan ook een zorg hebben. Dat ook wij dan een opdracht hebben. Om ook te zorgen, om werkelijk erbarmen te hebben. Met alle nood die er op deze wereld is. Al zal dat nooit kunnen betekenen dat we altijd daar persoonlijk bij betrokken kunnen zijn. Maar dat we dan wel ook hartelijk erbij betrokken zijn. En dat we onze gaven ook mogen stellen in dienst van de leniging van de nood die er op deze wereld is. We mogen vandaag op deze hulpverleningszondag daar extra bij bepaald worden. U die zorg hebt voor allen die nood hebben. Maar wij die dan ook geroepen zijn om daar ook handen en voeten aan te geven, om onze gaven ter beschikking te stellen. Heere, wilt u geven dat we dat zo vandaag ook mogen verstaan, dat dat een roeping is, die u ons in uw woord ook geeft. Een roeping waar we van harte aan mogen voldoen, vanuit de liefde tot u. Zegen ons, Heere, en zegen ook de gaven die we vandaag ook mogen ter beschikking stellen. En we bidden ook voor alle nood die er op deze wereld is. Er zijn zoveel mensen die moeten vluchten. Er is oorlogsgeweld. Er zijn mensen die onder ziekten, ernstige ziekten, ook moeten zuchten. Er is vervolging, er is verdrukking. Heel deze aarde. Er zijn zoveel mensen die minder kansen hebben, die gebrek hebben aan voedsel, kleding en onderdak. Er zijn zoveel kinderen die geen goed onderwijs krijgen. Er zijn zelfs kinderen die moeten werken voor een schamel loon. Er is op deze wereld zoveel nood, verdrukking. Alles zucht onder de zonde, Heere. En wilt u geven dat we zo vandaag onze roeping weer mogen verstaan. Om iets van de nood te lenigen. Omdat u het bent die het recht van de armen, het recht van de verdrukten gelden doet. Wij bidden u, Heere, of wij vandaag ook de leiding van uw Heilige Geest mogen ervaren als we de schriften openen en als we de boodschap daarvan ook mogen overdenken. Wilt u ook vandaag onze harten weer openen? Wilt u ook de belemmeringen die bij ons kunnen zijn weer wegnemen? Leid ons door uw Geest. En dat uw woord ons werkelijk richting mag geven. En dat dat mag gelden voor jong en oud. Voor ieder die vanmiddag, die vanmorgen hier bij ons is. Voor een ieder die meeluistert. Heer in de hemel, gedenk ons allen. in uw genade en met de leiding van uw Heilige Geest. Wij willen samen uw grote naam dankzeggen, Heere, dat onze zuster van zorgen weer thuis is uit het ziekenhuis. Al waren er ook weer complicaties en moest ze gisteren voor een dag weer opgenomen worden. We zijn dankbaar dat ze nu thuis weer mag zijn. En we bidden of u verder herstel wilt geven. We weten ons diep afhankelijk van uw zorg en van uw zegen als het daarom gaat. Gedenk haar, gedenk onze broeder. Gedenk ze zo samen in hun omstandigheden. We bidden ook, Heere, voor onze broeder van Ginkel. Die van de week zo onverwachts naar het ziekenhuis moest. Die met longproblemen kampt en die nu dan ook met medicijnen daarvoor behandeld wordt. Wilt u de medicamenten zegenen, Heere? En wilt u met hem zijn? Wilt u hem gedenken? Hij heeft in dit opzicht al zoveel ook moeten ervaren aan moeite. Gedenk hem, gedenk ook zijn vrouw, gedenk allen die hem lief en dierbaar zijn. We dragen hen van harte aan u op. We willen vanmorgen samen ook voorbeden doen, Heere, voor de komende verkiezing van ambtsdragers. Ieder jaar mogen we dat ook weer in het midden van de gemeente vormgeven. Maar we weten ons diep afhankelijk van de leiding van uw geest. Want het gaat immers maar niet om iets in de gemeente te doen. Het gaat maar niet om een baan. Het gaat toch ten diepste om dat we instrumenten kunnen zijn van u. Dat uw werk door ons in het midden van de gemeente kan door en voortgaan. Heere, wilt u daarom uw zegen geven. En daarom dragen we ook deze belangrijke zaak aan u op vanmorgen. Zo komen we samen tot u. Denk aan ieder die met moeite kampt. Die verdriet heeft. Die zorgen kent. Denk aan onze jongeren. Die heel wat afkomt. En die misschien ook wel met heel wat vragen leven. Denk aan ons allen, Heere. Zie een gunst op ons van boven. En wees ons toch genadig. En dat alleen op grond van het werk van hem. Die nu aan uw rechterhand toch is als hoge priester. Die altijd voor ons bidt. Die zegent. De Heere Jezus Christus. Hoor ons. Zegen ons. Uit genade, om zijnentwil. Amen. Psalm 142, het eerste, het tweede en het vijfde vers, willen we met elkaar zingen. Ik riep tot de Heer met luider stem. En het tweede vers, als mij geen hulp of uitkomst bleek. En het vijfde vers, ik riep tot u en ik zei, o Heer. Maar we gaan eerst de schrift openen. En we lezen met elkaar uit Markus 7, het 31ste tot en met het 37ste vers. Markus 7, vanaf vers 31, daar staat boven de genezing van een dove. En toen hij weer weggegaan was uit het gebied van Tyrus en Sidon, kwam hij bij de zee van Galilea midden door het gebied van Decapolis. En ze brachten een dove bij hem, die moeilijk sprak, en smeekten hem dat hij de hand op hem legde. En na hem uit de menigte apart genomen te hebben, stak hij zijn vingers in zijn oren. En na gespuwd te hebben, raakte hij zijn tong aan. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zuchtte hij en hij zei tegen hem, Ephata, dat is, wordt geopend. En meteen werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los en hij sprak goed. En hij gebood hen dat ze het tegen niemand zouden zeggen. Maar wat hij hun ook gebood, ze verkondigden het des te meer. En ze stonden bovenmate versteld en ze zeiden, hij heeft alles goed gemaakt. Ook de doven doet hij horen. En hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken. Tot zover. We zingen nu Psalm 142, vers 1, 2. 2 en 5. We staan vanmorgen stil bij wat we gelezen hebben in Marcus 7, die genezing van die doofstomme man in Decapolis. En als we naar de boodschap daarvan geluisterd hebben, zingen we Psalm 98. Het eerste vers zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God, die wonderen deed. Ja, gemeente, toen de Heer Jezus op aarde was, heeft Hij heel wat wonderen gedaan. Ik denk dat als ik aan onze jongens en meisjes zou vragen, noem eens een paar wonderen op, dat je zo een handvol kunt noemen. Wonderen. Waarom heeft de Heer Jezus nou wonderen gedaan? Niet omdat Hij als wonderdoener te boek wilde staan. Maar Hij heeft wonderen gedaan om de mensen ervan te overtuigen dat wat Hij zei werkelijk een boodschap van God was. De Heer Jezus had natuurlijk heel wat te zeggen. Hij heeft gezegd, ik ben de Zoon van God. Ik ben gekomen om zalig te maken wat verloren is. Ik ben gekomen om het Koninkrijk van God te vestigen. Hij zei heel wat. En de mensen konden zeggen, ja, hij kan makkelijk praten. Wie is hij eigenlijk? En er waren mensen die zeiden, we weten wie hij is. Hij is de zoon van die timmerman uit Nazareth. De Heer Jezus moest bevestigen dat het waar was wat hij zei. En daarom die wonderen. Hij heeft heel wat wonderen gedaan en we hebben vanmorgen samen ook een wonder voor ons liggen. Een man in Decapolis, het gebied van Decapolis, dat ligt zo aan de oostkant van het meer van Galilea, die is doof en die is stom. En of dat nou met elkaar te maken heeft, dat is niet helemaal duidelijk. Dat doet er eigenlijk ook niet zoveel toe. Maar hij wordt bij Jezus gebracht en de Heer Jezus die spreekt een woord en die heeft daarvoor nog even wat wonderlijke dingen gedaan. Die spreekt een woord en dan wordt hij genezen. De Heer Jezus geneest die man volkomen. En dan mag hij er niet over praten, maar hij doet het toch. Hij kan er niet over zwijgen. Nou, die geschiedenis, dat wonder, daar willen we vanmorgen naar luisteren en willen samen proberen om ook op het spoor te komen wat nou de boodschap is voor ons van vandaag. Ik heb als thema gekozen een doof stomme man in Decapolis, door de Heer Jezus genezen. Een doof stomme man in Decapolis, door de Heer Jezus genezen. Het was heel druk geweest. De mensen waren in grote getalen naar de Heer Jezus gekomen om ja, toch genezing te vragen. En het was zo druk geweest dat de Heer Jezus, hij was natuurlijk wel Gods zoon, maar tegelijk ook gewoon mens, dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen had gezegd, laten we een poosje naar elders gaan. Ze waren vertrokken naar het gebied van Tyrus en Sidon. En dat is het gebied dat helemaal in het noorden ligt. Vandaag de dag ligt dat in Libanon. En daar gaan ze naartoe om even wat rust te nemen, wat afstand te nemen. En dan blijkt dat die rust maar betrekkelijk hem wordt gegeven. Want er is er een vrouw en die vrouw die doet meteen een beroep op hem. Haar dochter is ziek, is van een demon bezeten en dan vraagt ze of Jezus haar genezen wil. En de Heer Jezus die zegt van in eerste instantie, nee, dat kan ik niet doen. Het brood van de kinderen kan ik niet aan de honden geven. Maar dan toont die vrouw haar groot geloof en zegt, ja, maar honden eten toch ook van de kruimeltjes die van de tafel vallen. En dan kan de Heere natuurlijk, als hij dat grote geloof van die vrouw zo merkt, dan kan de Heere niet anders, en hij wil ook niet anders, dan de dochter genezen van die boze geest. Na het verblijf, het betrekkelijk rustige verblijf daar in Tyrus en Sidon, in dat gebied, gaat de Heere Jezus met zijn discipelen weer terug naar het gebied rond het meer van Galilea. Hij gaat met zijn discipelen, zo lezen wij in vers 31, door het gebied van Decapolis. Nou zal ons dat misschien niet zoveel zeggen, Decapolis. Deca betekent 10, polis is stad, het gebied van de 10 steden, Decapolis. Decapolis is een gebied wat wij misschien beter kennen als het land van Gadara, het land van de Gadarenen. Het ligt aan de oostkant van het meer van Galilea en er wonen natuurlijk Joodse mensen, maar er wonen ook heel wat Grieken. Het is het meest heidense stukje van het hele land. En dat blijkt ook wel, er worden vele zwijnen daar gehouden. En inderdaad, het klopt wat u nu bij uzelf denkt. De Heere Jezus is er al eerder geweest. Hij heeft toen ook die man van die legio duivelen bevrijd. En toen, je weet wel dat ze toen in die zwijnen gevaren zijn, die duivelen. Dat ze toen van bovenaf meer ingestort zijn. Die indrukwekkende geschiedenis, die ligt achter ons. Die is beschreven in Marcus 5. Hij is er eerder geweest. Hij komt daar terug, in het gebied van Decapolis, het land van Gadara. En dan blijken de mensen Jezus nog niet vergeten. Als de Heer Jezus daar komt, dan duurt het maar even of er komen massa's mensen weer op hem af. De schare is weer rondom hem. Natuurlijk, ze hebben dat wat er gebeurd is nog in hun herinnering. En ze weten, als Jezus komt, dan gebeuren er wonderen. En daar waren ze toch ook wel een beetje op uit om die te zien. Laten we dat ook maar niet mooier voorstellen dan het is. Jezus komt naar het land van Gadara, het gebied van Decapolis, opnieuw. En dan brengen ze een man bij hem die doof is, die niet kan horen. Een man die ook moeilijk sprak, staat er. En het is niet helemaal te zeggen of dat ook met zijn doofheid te maken heeft. Waarschijnlijk wel. Iemand die doof is, die kan zichzelf ook niet horen spreken. Dus die spreekt dan ook vaak heel moeilijk. Maar het kan ook mogelijk zijn dat hij dus wel, dat het niet zozeer iets met zijn doofheid te maken had dat hij moeilijk sprak, maar dat het een op zichzelf staande handicap was. Maar dat doet er ook niet zoveel toe. Duidelijk is wat de nood is van deze man. Duidelijk is dat deze man hulp nodig heeft, dat deze man genezing nodig heeft. Een zwaar gehandicapte man. Doof, stom. Waarom heeft men hem nou daar gebracht? Ik zei zo even dat hij waarschijnlijk daar gebracht is omdat ze zich in herinnering hadden, omdat ze zich herinneren dat Jezus wonderen deed. En als Jezus wonderen deed, dan wilden ze daar natuurlijk opnieuw iets van zien. Laten we maar eerlijk zijn. Wonderen, sensatie, dat is iets wat ons mensen toch eigenlijk altijd toch ook trekt. Hè? Als er iets bijzonders te doen is, dan komen daar altijd mensen op af. Heel veel mensen op af. En als het gerucht gegaan is van die man die kan bijzondere dingen doen, nou de volgende keer is de zaal gewoon te klein. Zo werkt dat toch. Hè? Sensatie, bijzondere dingen, daar komen mensen op af. Waarschijnlijk hebben ze deze man ook bij Jezus gebracht, omdat ze wilden dat hij hem zou genezen, dat ze dat zouden kunnen zien. Ze wilden, en ik zeg dat een beetje met schroom, maar ze wilden dat hij weer een kunstje zou doen. En dat is natuurlijk niet goed. Als je zo met de nood van mensen omgaat, dan draait het toch weer om jezelf. Je wilt er zelf iets beter van worden. En dat is natuurlijk niet goed. Het is ook niet goed om dat wonder als het ware te willen uitlokken. Om zo te zeggen ook daar getuige van te kunnen zijn en daarover te kunnen praten. Ik heb het ook gezien. Ik ben er ook bij geweest dat Jezus dat heeft gedaan. Als er nood is, dan moet het om de personen gaan die nood in nood zijn. Een hart vol erbarmen. Dat gaat niet om de dingen eromheen, dat gaat om de mensen. Dat gaat om de mensen die op wat voor manier dan ook met nood zijn geconfronteerd. Maar hoe het ook allemaal is, deze mensen brengen die doofstomme man bij Jezus. En toen ik van de week zo deze geschiedenis overdacht, toen dacht ik bij mezelf, daar ligt nou denk ik het onderwijs in, ook voor ons. En zeker op deze dag, op deze hulpverleningszondag, dan staan we daar meer dan anders bij stil, dat we een opdracht hebben om ook de nood die er op deze wereld is te lenigen. En dan zie je hier dat deze mensen, die brengen de nood van die man, die brengen ze bij Jezus. Of dat nou uit goede motieven is of niet, dat doet het even niet toe. Ze brengen de nood bij de Heere. Daar ligt, denk ik, een hele belangrijke boodschap voor u en voor jou en voor mij. De nood die er is bij de Heere brengen, de nood. Is er nood? Is dat een vraag nog voor u? Is dat een vraag voor jou? Ach, als je een beetje rondkijkt, dan weet je toch hoeveel nood er is, dichtbij. Kijk nou eens in de verpleeghuizen. Ik kom altijd een beetje down terug. Als ik daar een bezoek heb gebracht, dan ben ik altijd een beetje uit mijn doen. Waarom? Dat zijn mensen die goed gefunctioneerd hebben en kijk ze nou eens. Wat een nood. Nood om ons heen. Wat is er een eenzaamheid in onze samenleving? Wat is er een eenzaamheid dat mensen zeggen, ik heb geen mens. Maar ook als je breder om je heen kijkt, wat is er een nood? Wat zijn er een oorlogsgebieden vandaag de dag? We hebben het een poosje geleden nog met elkaar overdacht. De wereld staat in brand. Oorlogsgebieden zijn er. Oekraïne, Centraal-Afrikaanse Republiek, Syrië. Wat is er veel nood op deze wereld? Wat gebeuren er verschrikkelijke dingen? Dingen waarvan je zegt, je houdt ze toch niet voor mogelijk. Dat mensen elkaar zoiets aandoen. Wat is er een nood? Wat zijn er een vluchtelingen? 1,5 miljoen vluchtelingen alleen al uit Syrië. Wat is er een armoede? Wat is er een gebrek aan voedsel, kleding, onderdak? Wat is er een gebrek aan onderwijs? Wat zijn er mensen die zuchten onder ernstige ziekten? Ebola. Al schijnt de ziekte gelukkig weer wat op zijn retour te zijn. Daar ben je natuurlijk dankbaar voor, maar dat betekent niet dat hij overwonnen is. Hij kan zo weer uitbreken en duizenden, misschien wel tienduizenden mensen hebben het leven erdoor moeten laten. Nood dichtbij, nood verder weg. Wat kun je ermee? Ach, je kunt je ervoor afsluiten. Je denkt, als ik het nou maar goed heb, hè? Als ik het nou maar goed heb, zolang ik maar mijn pleziertjes heb, zolang ik maar mijn rust heb, zolang ik maar... Ach, ik hoop niet dat u of jou of jij zo redeneert. Want de nood die er is op deze wereld, of die nou dichterbij is, of dat die nou verder af is, die nood, die moet ons beroeren, die moet ons raken, die moet werkelijk tot een stuk erbarmen gaan leiden. Er moet inderdaad het hart bij betrokken raken, erbarmen. Dat wil zeggen, het hart wordt erdoor in beweging gezet. En we hebben de nood in de allereerste plaats te brengen bij de Heer. Gebed. En misschien dat er iemand is en die zegt van nou, is dat het nou? Hè? Dat is het allerbelangrijkste wat we voor de nood kunnen doen. Gebed. Ja, maar daar hebben die mensen toch niks aan dat wij voor hen bidden. Die hebben daar heel veel aan. Gebed, dat is het allerbelangrijkste. Want de Heere moet, om zo te zeggen, hen nabij zijn. En die moet ook verandering aanbrengen in situaties waarvan wij moeten erkennen dat we er niet zoveel mee kunnen. Het gaat om gebed in de allereerste plaats. Een christen heeft de nood die er is om hem heen of verder af te leggen in handen van zijn God. En dan heb je niet te kijken op wat voor resultaat dat dan zou opleveren. Nee, dat heb je gewoon te doen. Die nood moet je zo beroeren dat je zegt, Heere, ik leg het in uw handen. En ik vind het verschrikkelijk dat er zoveel nood op deze wereld is. Niet om de nood heen leven. Niet eraan voorbij gaan. Niet denken, als het mij maar niet treft. Nee, werkelijk waar bewogen zijn en die bewogenheid vertalen in het gebed. Dat is het eerste. Kijk. Ze brengen die doofstomme man bij de Heere Jezus. En het tweede is dat we dan ook iets aan die nood mogen doen. En dat betekent niet dat we allemaal naar noodgebieden moeten. Dat kan ook niet, dat heeft geen zin, dat is ook niet realistisch. Maar je mag je gaven geven, zodat organisaties iets kunnen doen aan de nood. De enorme nood die er op deze wereld is. Vandaag hulpverlening in binnen- en buitenland. Collecte ervoor. Onze deputaten zijn er een vol jaar rond mee bezig. U kunt in de folder die er is en die ook downloaden is via de website, kunt u op de hoogte raken van de projecten waar onze deputaten bij betrokken zijn. Ik noem een paar dingen. Ze zijn betrokken bij straatjongeren in Brazilië. Ze zijn betrokken bij opvang van Palestijnse gehandicapten die in dat huis Jemima een warm onthaal en een goed onderdak vinden. Ze zijn betrokken bij een centrum voor opvang van moeders en baby's in de Oekraïne. En zo zijn er nog meer projecten. En ik zou zeggen, lees de folder door of anders zoek het na op de website en informeer je en raak erbij betrokken met je hart. Het thema van de hulpverlening zondag vandaag is lef om lief te hebben. En dat klinkt misschien een beetje vreemd, lef, dat gaan we niet met liefhebben associëren. Maar lef, dat betekent eigenlijk, het Hebreeuwse woord lef, dat betekent hart. Lef om lief te hebben, dat betekent heb een hart om lief te hebben, om in liefderijk erbarmen bewogen te zijn met de nood die er is. En om ook voor zover dat van voor ons mogelijk is, om ook die nood te lenigen in gebed. Maar ook daadwerkelijk. Ook daadwerkelijk. Het zou niet goed zijn, gemeente, als we alleen maar onze uitgaven besteden in dienst van onszelf. En dat we wat dat betreft helemaal niets over zouden hebben voor de mens in nood. En ik zou dat ook tegen onze jongeren willen zeggen. Ik hoop dat ook jij je realiseert hoe belangrijk het is dat je iets van je zakgeld of iets van dat wat je met je baantje verdient, dat je dat ook weer doorgeeft aan mensen die het veel minder goed hebben. Denk eens aan kinderen die moeten werken voor een paar dubbeltjes per dag, die onder erbarmelijke omstandigheden vaak moeten werken. Die vaak kleding moeten maken die wij graag kopen omdat het hier zo goedkoop dan in de winkels. Dat is toch erg? Een doofstomme werd bij Jezus gebracht. De nood wordt bij hem neergelegd. Wat doet de Heere met die man? Hij neemt hem apart. Dat betekent dat hij hem eventjes, om zo te zeggen, achter een rots of onder een soort van een boom apart neemt. En wat gebeurt er dan? Dan steekt hij zijn vingers in de oren van die man en hij maakt zijn vinger nat en raakt ook de tong van die man aan. En dat zijn allemaal hele vreemde dingen, daar kijken wij een beetje raar tegenaan. Het was ook heel anders dan die mensen gevraagd hadden. De mensen die hadden die man bij hem gebracht en die hadden gezegd, wilt u de handen op hem leggen? Maar de Heere die trekt zich niets aan van de voorschriften van mensen, die geneest hem op zijn eigen manier. Maar hij doet het wel zo. Hij steekt de vingers in de oren en hij maakt de tong, die maakt hem zo te zeggen nat met zijn eigen vinger. Waarom heeft hij dit nou gedaan? Dat vraag je natuurlijk af. Nou, het is om zo te zeggen, laat ik het ook maar weer gewoon zeggen, geen hocus pocus. En het is hier echt geen tovenarij of wat dan ook. Maar de Heer Jezus, die wil op deze manier die man voorbereiden. Deze man kan niet horen. Hij kan niet tegen die man zeggen, ik ga u genezen. Hij gaat de man voorbereiden. Hij steekt de vingers in de oren, met andere woorden. Ik ga iets doen aan jouw gehoor. Hij raakt zijn tong aan, met andere woorden, ik ga iets doen met jouw spraak. De Heere gaat hem voorbereiden. En dan staat er, hij zag op naar de hemel, hij zuchtte, hij zei Effata, hè, dat betekent wordt geopend. En op dat moment werd dat gehoor werd geopend en zijn tong werd losgemaakt en toen kon hij weer spreken. Nou, wat zal dat een verandering voor die man geweest zijn? Moet je indenken. Misschien nooit hebben kunnen horen. Of misschien op latere leeftijd doof geworden. Maar wat een verandering. Hè? Weer kunnen horen. Wat een verandering. Weer gewoon voluit kunnen zeggen wat er in je hart omgaat. Weer kunnen spreken. Wij vinden het vaak zo gewoon, maar het is een wonder hè, dat je kunt spreken. De Heer Jezus geeft hem niet alleen maar zijn gehoor en zijn spraak terug. Maar de Heer Jezus geeft hem eigenlijk het leven terug. Ik las in een commentaar dat zo eigenlijk ook gezegd werd. En ik was het er van harte mee eens. Hij krijgt alles terug. Niet alleen maar zijn spraak en zijn gehoor. Het hele leven verandert. Laten we vanmorgen nog eens samen kijken, gemeente, naar hoe of Jezus deze man geneest. Er worden een aantal momenten genoemd. Hij zag op naar de hemel. Hij zuchtte. En hij zei vervolgens, Effata wordt geopend. Dus er zijn eigenlijk drie elementen die in het oog lopen. In de eerste plaats, voordat Jezus de man geneest, ziet hij op naar de hemel. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heere Jezus dit wonder niet doet zonder eerst zijn afhankelijkheid te beleven van zijn Vader die in de hemel is. Hij moet het van de Heere zijn Vader hebben. Hij is zelf God natuurlijk, de Zoon van God. Hij heeft de kracht in zich, maar hij weet zich afhankelijk van zijn Vader. Hij ziet op naar de hemel. Daar kunnen wij natuurlijk ook weer het een en ander uit leren. Als de Heere Jezus al zo afhankelijk is, hoe moet het dan niet in mijn leven zijn? Dan ben ik nog toch veel meer afhankelijk van de Heere. Als de Heere Jezus eerst de kracht van zijn Vader wil en dat vraagt, hoe meer moet ik ook elke dag weer opnieuw vragen, Heere, geef mij de kracht om mijn werk te doen. Geef mij de kracht om naar school te kunnen. Wilt u mij helpen ook op school? Wilt u mij helpen bij alles wat er te doen valt? Wilt u met mij zijn? In wat voor omstandigheden wij ons ook bevinden. Eerst omhoog kijken. Wat dat betreft zou het goed zijn als je 's morgens vroeg eerst je handen vouwt en zegt, ik kijk omhoog, Heere, want ik moet het vandaag weer van u hebben. Ik weet het best, hè, het is 's morgens druk en je denkt, nou ja, laat ik toch ook maar zo snel mogelijk zien dat ik op mijn werk kom of dat ik naar school kom. En dan schiet het er vaak bij in natuurlijk. Maar wat zou het een zegen zijn dat je toch even een moment stil mag zijn, omhoog kijken. Ik moet het van u hebben. En het tweede wat we hier lezen, dat is dat de Heer Jezus gezucht heeft. Hij zuchtte. Nou, wij zuchten ook wel eens. Wij zuchten wel eens als we zeggen, nou zeg, dat was ook heel erg zwaar, hè? Die repetitie, dat proefwerk, die schooldag. Of gewoon als je een hele week hebt mogen werken en dan is het vrijdagavond en dan zucht je wel eens en denk je, nou, het was met weekje weer wel. Wij zuchten, ook wanneer er moeite is, als er pijn is, hè? Als we verdriet hebben, dan zuchten we wel eens, hè? Jezus zuchtte. Waarom zuchtte hij? Ik heb gelezen bij Calvijn, en ik vond het een prachtige verklaring. Hij zegt, Jezus zucht omdat hij zich één maakt met de moeite en het verdriet van deze man. Dus Jezus zucht van erbarmen, van werkelijk medelijden. Hij is erbij betrokken. En weet je wat hij toen schreef, en dat vond ik ook zo prachtig. Toen schreef Calvijn in dat commentaar, hij zegt, en zo is de Heere, het verdriet en de moeite, wanneer die bij hem worden gebracht, die verdriet en die moeite, die worden het verdriet en de moeite van hem. Dus als ik met mijn verdriet en met mijn moeite tot de Heere de toevlucht neem, dan mag ik weten, hij neemt dat van mij over. Dan mag ik weten, hij is daar niet afstandelijk bij betrokken. Zoals mensen soms als het ware je het gevoel geven van dat ze niet bij jou en jouw moeite betrokken zijn. Je hebt het verhaal gedaan over je leven en mensen zeggen ja, ze beginnen over iemand anders of ze kijken de andere kant op. Ze zijn niet betrokken. Maar als Jezus de nood hoort die er in jouw leven is, je hebt hem bij hem gebracht. Dan mag je weten, hij maakt zich één met jouw moeite, met jouw zorg en met jouw nood. Wat een prachtige trek in deze geschiedenis. Jezus zuchtte. En het derde wat ik vanmorgen zou willen zeggen over de genezing van deze doofstomme man, dat is, hoe wordt hij nou uiteindelijk genezen? Niet door die hocus pocus, niet door die vingers in de oren. Maar Jezus geneest deze man, lees het maar terug, door het woord. Hij zegt één woord, Ephatha, het Grieks woord, in de gebiedende vorm, dat betekent open u, ontsluit u, ga openstaan. En als de Heere dat ene woordje spreekt, dan blijkt dat van een geweldige kracht te zijn. Dan is dat woordje effectief. Of om het zo eens een beetje glimlachend te zeggen vanmorgen. Ephatha was volkomen effectief. Eén woordje. En de man wordt volkomen genezen. Hij hoort en hij spreekt en hij krijgt het leven terug. Door het woord. Niet buiten het woord om. Niet door de tekenen. Niet zomaar. Maar door het woord geeft Christus deze man het leven terug. Wat een les. En wij soms maar denken dat het zomaar van boven moet komen. En dat het zo krachtig in je moet komen dat het buiten het woord omgaat. Je hebt van die mensen die zeggen, daar wacht ik nog op. Jezus maakt gezond. Hij geeft zijn zegen door zijn woord, door de verkondiging van zijn woord, door de krachtige verkondiging van zijn woord. Ach, krachtig, het gaat maar, het wordt door mensen gebracht en er is van alles op aan te merken. Maar dat woord is krachtig, daar zit dynamiet in en daardoor gaat de Heere genezen. Herstellen, wonderenwerk. Die doofstomme man, die wordt door het woord van de Heere genezen. Als je nou vanmorgen naar die doofstomme man kijkt, hè, dan kun je er niet omheen. Dan kun je er niet omheen dat die man toch ook het een en ander laat zien van ons leven, ons geestelijk leven van nature. En dat is best pijnlijk. Ja. Want als ik naar die doofstomme man zie, voordat hij genezen is, dan zie ik daar een man die niet hoort en een man die maar amper spreekt. En zo is het in geestelijk opzicht, ook met u en ook met jou en ook met mij van nature. Dan hoor je niet de dingen die gaan over het koninkrijk en over het eeuwige leven. Dan kun je ook niet daarvan spreken. Je spreekt natuurlijk van andere dingen. Je hebt het over je werk, je hebt het over je opleiding, je hebt het over je materieel, je hebt over die feestjes, je hebt het over al die dingen van beneden. Maar je kan niet spreken over de genade die de Heer je bewezen heeft en wie de Heer Jezus voor je geworden is. Van nature zijn wij doofstomme mens. Heel pijnlijk. Maar vanmorgen zie je hoe of de Heere daar veranderingen aanbrengt. Door zijn woord. Hij maakt van het woord gebruik met zijn geest. En zo komen wij mensen tot verandering. Zo komen we in een toestand dat we gaan horen. Zo gaan wij ook spreken. Zo gaan de dingen leven voor ons. En dat gebeurt als hij ons apart neemt. Van kijk maar naar die doofstomme man, die wordt apart genomen. De Heere onderwijst ons altijd onder vier ogen. In de binnenkamer. Dan onderwijst hij ons en dan gaan we het erkennen. Ik ben inderdaad doof en ik ben stom van mezelf. Heere, genees mij. Maar daar gaat hij ook werkelijk genezen. En door zijn woord mij laten zien dat alles in hem ligt. Dat hij een volkomen genezer is en zaligmaker die al mijn zonden verzoenen wil. De man is genezen. Jezus zegt, denk erom dat je niemand er wat van zegt. Waarom mocht hij er niet over praten? Hij zou toch een goed evangelisatiemiddel kunnen wezen? Jezus wil niet als wonderdoener te boek staan. Hij is zaligmaker. Zijn wonderen zijn er om zijn boodschap te onderstrepen. En daarom zie je in het evangelie steeds weer opnieuw terugkomen. Dat als er een wonder gebeurd is, dat de Heere zegt, en nou moet je het voor jezelf houden. Nou moet je er niet al te breed over praten. Maar de man kan niet zwijgen. Hij moet het overal kwijt. En de mensen die erbij, die hem zien, die om zo te zeggen indirect getuigen zijn geworden van het wonder, kunnen ook niet hun mond houden. En zo krijg je daar in dat land van Gadara opnieuw een hele evangelisatiecampagne. Die was al op gang gekomen nadat dat vorige gebeurd was met die zwijnen. Maar nu gaat die verder. En nu gaan de mensen in dat heidense land, nu gaan ze overal spreken over de Heere Jezus en over de macht die hij heeft en over het wonder dat hij heeft gedaan en over de zaligmaker die hij is. Als de Heer je genezen heeft, dan kun je niet meer zwijgen. Als de Heer je genezen heeft, dan kun je er niet meer over zwijgen wie hij is en wat hij gedaan heeft in je leven. En ik zou vanmorgen zeggen, ga dat ook eens na in je eigen leven. Of je nog kunt zwijgen of dat je niet meer kunt zwijgen. Als het goed is, kun je niet meer zwijgen. En kun je, ook al is het maar met een paar woorden, kun je toch zeggen, ja maar, en hij heeft mij genezen. Een doofstomme man wordt een prediker van het koninkrijk van God. In dat door en door heidense land van Decapolis. Zo is de Heere. Zo werkt hij nog steeds. Zo geneest hij mensen om anderen ook weer te genezen. Zo geneest hij mensen om ook anderen weer te vertellen wie hij is en wat hij doet. Zalig als wij in ons leven ook daar niet alleen maar van afweten, maar dat ook werkelijk in praktijk mogen brengen. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Dat wonder dat we zo vanmorgen met elkaar overdachten, de gezondmaking van die doofstomme man daar in het gebied van Decapolis, het land van Gadara, dat heeft ons heel veel te zeggen. We zijn erop gewezen dat ook wij de nood die er is dichtbij of verder af bij u hebben te brengen. Heere, maak ons werkelijk bewogen. Geef ons lef, geef ons een hart om lief te hebben. Maar ook daadwerkelijk hebben we de nood te lenigen voor zover dat van ons afhangt. Al betekent dat niet dat we altijd persoonlijk erop uit moeten. Maar dat we dan toch wel ook anderen in staat zullen stellen om dat te doen. Heere, geef dat we onze verantwoordelijkheid ook mogen beseffen en dat we die ook in praktijk mogen brengen. Dat wonder van die genezing, het laat ons zien, Heere, wie wij van nature zijn. Maar bij u is het leven. Bij u is het, de genezing. En als we tot u de toevlucht nemen, dan mogen we toch ook weten, u zult ons niet laten. U zult ons niet laten in die moeite, in die geestelijke nood. U zult ons eruit verlossen. Zaligmaker is toch uw naam. En het mocht ook vanmorgen zo weer in ons midden verkondigd worden, dat u nog steeds degene bent die al onze nood, onze geestelijke nood wil wegnemen. We danken u, Heere, dat we zo vanmorgen ook weer onderwijs mochten ontvangen uit uw woord. We bidden van u of u ons deze zondag ook verder nabij wilt zijn en ook vanmiddag weer onderwijs wilt geven, ook als dominee de Butter van Culemborg om ons op voor te gaan. Wilt u bij en met ons zijn deze dag. Vergeef wat niet was naar uw heilige wil. En zie ons aan in uw liefde, uw genade, uw ontferming. In uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. We mogen onze gaven ter beschikking stellen en dan is Psalm 113, het vierde vers, de slotzang van deze morgendienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.